Naar Marcus 13 gaan wij weer. Ik vestig er nog maar weer de aandacht op dat als de heer spreekt over deze laatste dingen, zoals weergegeven Matthäus 24, 25, Lucas 21 en Marcus 13, dat dan toch in ieder geval en met grote nadruk verwezen wordt naar de profetie van Daniël 9 aangaande de 70 weken van Daniël. Dat is nou eenmaal de ruggengraat, zeggen de Engelsen, van het profetisch woord. Want hoe dan ook, het fungeert als de in ieder geval chronologische basis voor al deze profetieën. Op een of andere wijze hangen ze daaraan en zijn ze daarnaar te herleiden. Staan ze in relatie tot die profetie van de 70ste week van Daniël. En het is niet voor niks natuurlijk dat de Heer daar met grote nadruk op wijst. Hoe dan ook, die 70ste week van Daniël, ik zeg het nog maar eens een keer, heeft slechts van doen met de Joodse staat. De Joodse natie, zeg ik eigenlijk het liefst. Want dan weet je nooit of ik de staat bedoel of het volk. Waarna je altijd nog een vraagteken kunt zetten bij of de Joodse staat wel een Joodse staat is. Want die heet zo sinds het boek van Herzl, hè, de Judenstaat. Dat is inmiddels 110 jaar geleden of meer, geloof ik al. Hè. En bovendien heet die Israël, dat is om de verwarring te ondersteunen. Ja. Maar de 70ste week is bestemd over uw volk, dat staat er, over uw volk en uw heilige stad. Staat niet voor niks bij, uw volk en uw heilige stad, die twee dingen horen bij elkaar. En dus gaat het toch min of meer om een Joodse gemeenschap in en rondom Jeruzalem. En de 70ste week heeft daarmee van doen. Met niemand anders, er staat nergens in de Bijbel dat er een 3,5-jarige grote verdrukking over welk volk dan ook zou komen, behalve het Joodse en dan nog alleen rondom Jeruzalem. Meer zal ik daar niet van zeggen. Aan het eind van die 70ste week van Daniël, dan wel aan het eind van die verdrukking van die dagen, dat is dus de 3,5-jarige grote verdrukking in de tweede helft van de 70ste week van Daniël over uw volk en uw heilige stad. Aan het eind daarvan zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren des hemels zullen daaruit vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zullen zij de zoon des mensen zien komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Dat wisten we al, dat staat hier, het had niet eens gehoeven, maar het staat er wel. En dat in overeenstemming met onze verwachting. Want met die verdrukking van die dagen, uit vers 24 of in die dagen, is het einde van de 70ste week van Daniël bereikt. En 70 weken waren bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, als die 70 weken om zijn en dus als de 3,5-jarige verdrukking om is, dan begint voor uw volk en uw heilige stad nog steeds het Messiaanse Rijk. En dat begint bij niks. Het moet van de bodem af aan, letterlijk zelfs, van de grond af aan opgebouwd worden. Want er is niks meer. Jeruzalem ook niet, toch? Het land moet dan gereinigd worden, staat beschreven in Ezechiël 39. Ze doen er een half jaar over, als ik me goed herinner. Als ik het zeg, weet ik het nooit meer zeker of het 6 maanden of 7 maanden was.
Zeven maanden.
Ze doen er meer dan een half jaar over. Ze doen er 7 maanden over om het land te reinigen van de lijken, wel te verstaan. Ja, je wordt er niet vrolijk van als je het leest, maar ja. Daar begint het mee, met een reiniging van het land en gevolgd door een wederopbouw uiteraard van het land. In dagen overigens waarin de grote verdrukking die immers over heel de wereld en over alle volken komen zou, nog steeds voortduurt. Of misschien moet ik wel zeggen, de facto, er moet nog beginnen. Want ja, die 3,5 jaar, dat is alleen over de Joodse staat. En dat eindigt dan met de ondergang van Jeruzalem. Zodat de kans groot is dat die verdrukking over de volkeren als zodanig daarna alsnog moet beginnen. En ik zeg dat nu, dat die kans groot is. Ik moet u meteen zeggen, ik weet het zeker. Maar ja, dat staat natuurlijk allemaal niet hier in Mark Stettin. Ik weet het zeker, want er staat in Openbaring 7. Hebben jullie wel eens gevolgd? Wij waren vorige keer in Openbaring 12, meen ik, aan het eind van de avond nog zo'n beetje. Hè? Maar Openbaring 7, namelijk, ja, dan ben ik weer eerst in Openbaring 6. Dat weet ik niet zo. Heb ik die aangehaald hier? Weet ik niet. In Openbaring 6, dat is het verhaal van die eerste 6 zegels van het boek. Dan wel de 4 paarden enzovoorts. En dat leidt dan uiteindelijk onder het 6e zegel tot verduistering van zon, maan en sterren. Hetgeen vermeld was in vers 12, althans vanaf vers 12 in Openbaring 6. En dan, dan ben je dus aan het eind van de 70e week van Daniël, via die voorgaande 4 ruiters, om zo te zeggen, herkennen wij trouwens sowieso de 70e week van Daniël. En aan de verduistering van zon, maan en sterren onder het 6e zegel herkennen wij het einde van de 70e week van Daniël. En dan lees ik vers 16. Zij zeiden tot de rijke, de overste, de machtige, de dienstknechten, de vrije, kortom wie niet. Zij zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons. Dat betekent uiteraard niet dat men verpletterd wil worden door die bergen. Men wil juist beschermd worden door die bergen. Dat staat er ook, hè. Dat vallen, dat is met grote kracht overdekken. Valt op ons namelijk, verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Men zoekt een schuilplaats in de bergen, grotten enzovoort. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Denk dus niet dat je aan het eind van de 70e week bent, aan het eind van de grote dag zijn toorns. Er staat zelfs, die is gekomen. Want voor de hele wereld moet hij nog komen. Na de 70e week van Daniël. En hoewel door allerlei roddel, zeg dat natuurlijk ongelukkig, ik bedoel het nooit zo, maar hoewel door allerlei roddel het boek Openbaring beschouwd wordt als een Joods boek vol met Joodse symboliek, moet ik u zeggen, Openbaring, daar is niks Joods aan, behalve de Messias zelf, de leeuw uit de stam van Juda. Voor de rest gaat het niet over de Joden of een Joodse staat of iets dergelijks, het gaat over de volkeren. Ja, zelfs Openbaring 12, waar we vorige keer waren. Want de essentie van Openbaring 12 is natuurlijk toch de nederwerping van Satan uit de hemel en de openbaring, om zo te zeggen, van de verborgenheid der ongerechtigheid. Het tot stand komen op aarde, namelijk van dat rijk van die 7 hoofden en 10 hoornen en dat soort dingen weer. Daar gaat het over. Het is niet Joods, helemaal niet Joods. Integendeel, het gaat over de volkeren, maar in Daniël 12 vers 1, u wordt geacht zich dat te herinneren, lazen wij reeds dat de verdrukking zou komen hoedanig en niet is geweest sinds dat er een volk geweest is, sinds het begin der wereld, en ook niet meer zijn zal, impliceren dat die verdrukking over alle volkeren zou komen, maar dus eerst bij Juda, de eigen stam van de Heer zelf, van de leeuwen, de stam van Juda, de koning der koningen en de Heer der Heer. Het begint bij een eigen stam. Maar daarna, de 70e week van Daniël, dan moet die dag des toorns nog aanbreken. En toen ik zei, ik weet het zeker dat het daarna nog gebeuren moet, dacht ik niet aan de laatste verse van Openbaring 6, maar aan de eerste verse van Openbaring 7. Maar de laatste verse van Openbaring 6 staat het dus ook. En dan volgt Openbaring 7. Na deze zag ik 4 engelen. Dat na deze betekent niet noodzakelijk altijd dat wat nu vermeld wordt volgt op hetgene wat hiervoor vermeld werd. Het betekent alleen dat de dat de apostel, de profeet om zo te zeggen, deze dingen ziet nadat hij het vorige gezien heeft. Maar dat is niet noodzakelijk de chronologische volgorde der gebeurtenissen. Het is de chronologische volgorde van de visioenen waarin hij ze krijgt. Die begrijpt u toch, hè? Is dat hier belangrijk in dit vers? Nee, absoluut niet. Maar ik kon het niet nalaten te zeggen. Je moet oppassen als je leest. Ja. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Zodat sommigen denken dat de Bijbel leert dat de aarde vierkant is, vierhoekig. Ik vind het altijd leuk, zulke dingen. Omdat het getuigt van de grenzeloze onwetendheid en naïviteit waarmee men de Bijbel te lijf gaat. En dat gebeurt tot in onze dagen en dichter in de buurt dan mij lief is. Maar het gebeurt allemaal, hè. De vier hoeken der aarde, dat zijn gewoon de vier richtingen, de vier windrichtingen. Hè. Een hoek is een richting en een richting is een hoek. Iemand die een klein beetje wiskunde, weet zoiets, meetkunde geleerd heeft, weet dat. Hè. Ja. Goed. Na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Het is een visioen, het is een symbolische voorstelling van zaken. Houdende, bedwingende, vasthoudende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom, volk. Boom, volk. Een boom is een volk. Bij boom denk je aan volk, zeker als je uit Marcus 13 komt of Matthäus 24. Let op de vijgenboom. En alle andere bomen. En wanneer je ziet dat de vijgenboom teder wordt, heb je toch gewoon een volk. En andere volken. Mag niet zo moeilijk zijn. Ook in het Nederlands, een boom, een stamboom. Een volk dus. Maar dat doet er nou niet zoveel toe. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon. Dat is een literaire manier, een poëtische manier om te zeggen het oosten. Van de opgang der zon hebbende het zegel des levende gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Beschadig de aarde niet. Dat wil zeggen, hen is gegeven om de aarde te beschadigen. Wind, geest, engel, onzinnelijke krachten. Bovennatuurlijke krachten, zoals dat tenminste een fatsoenlijke uitdrukking is, bovennatuurlijk. Ik weet nooit of bovennatuurlijke dingen bovennatuurlijk zijn. Soms denk ik dat ze net zo goed bij de natuur horen, maar dat wij maar een beperkt idee hebben van de natuur. Toch of niet? Dus ja, lastige termen zijn het dus, hè. Maar hen was gegeven om de aarde en de zee te beschadigen. Maar tot hen wordt gezegd, door iemand met het zegel van de levende God, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schats zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Hij roept dus, nog even wachten, ik heb hier het zegel, ik moet nog even 144.000 stempels zetten. Zegelen, weet je veel. En dan pas. Dus, de grote verdrukking, die begint dus voor de volkeren duidelijk later dan de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen, duidelijk na, en niet onmiddellijk na, maar aanzienlijk later dan dat de 70ste week van Daniel beëindigd geworden is. En die tussentijd, zou het kunnen beschouwen als een onderbreking van de grote verdrukking. In de zin van, je krijgt eerst 3,5 jaar van de Joodse staat, dan een poosje niks. En dan over de overige volkeren. Die onderbreking, dat poosje niks, dat heeft tot doel de verzegeling van 144.000 dienstknechten van onze God. Namelijk uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda, die wordt voorop genoemd. Waarom ook niet, het gaat nu over het koninkrijk, dus het begint nu bij Juda. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben, dat is de natuurlijke eerstgeborene, waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. was ook een eerstgeboren, maar uiteindelijk die bijvrouwen, geloof ik. Als ik me goed herinner, zo snel hoor. Want dit zijn familieverhoudingen, dat vind ik altijd lastig, hè. Zomaar uit het hoofd. Maar goed. Ik vind het wel leuk, Juda. En dan krijg je Ruben, dat is Frankrijk. En dan krijg je Gad, dat is Duitsland.
Ja.
Voor zover ik weet. Uit het geslacht van Azer waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Naphtali waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. Je zou erover moeten struikelen. Over Simeon. Dat hij nu pas aan de beurt is. Ja, echt wel. Ja, we hebben het pas over gehad, hè. Simeon is altijd, nou ja, altijd, maar... als je Simeon tegenkomt, is die eerste. Op een of andere manier. Soms op een andere manier dan de ene, dus dan merk je het niet meteen. Maar Simeon is de eerste, hier niet. En dat komt omdat het hier ook niet meer aan de orde is. Want Simeon's eerste, hoe zeg je dat? Eerstelingschap, dat is niet het goede woord. Maar het feit dat Simeon de eerste zou zijn, is inmiddels al lang vervuld. Dus het speelt in de toekomst geen rol van enige betekenis meer. Zo zit dat. Is al geweest. Ja. Uit het geslacht van Simeon 12.000, uit het geslacht van Levi 12.000, uit het geslacht van Issachar 12.000, uit het geslacht van Zebulon waren 12.000, uit Nederland komt ook nog aan de beurt, zeg. Uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld, want dat hebben u gemerkt, Levi wordt genoemd, dan moet je op je hoede zijn, want Levi telt gewoonlijk niet mee. En nu wel, dus er moet er ergens anders een zoek raken, en dat gebeurt ook. Dat is namelijk, dan raakt hij een zoek. En voor wat je ook niet vindt, is de naam van Efraïm. De stam wel, want die heet Jozef. Manasse heb je al gehad. Een van de twee zonen van Jozef. En dan krijg je nog Jozef, maar het is dan kennelijk exclusief Manasse. Dus is het gewoon Efraïm, maar Efraïm draagt de naam van Jozef. Want Efraïm is Jozef en Jozef is Efraïm. Zo werkt dat, hè. Erfgenaam van het eerstgeboorterecht als zodanig, staat hier trouwens ook helemaal achteraan. Hetgeen helemaal opmerkelijk is, want Jozef is, de naam Jozef is natuurlijk sterker dan Efraïm. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. In Genesis wordt met veel omhaal, om zo te zeggen, wordt het eerstgeboorterecht van Jacob overgedragen aan Efraïm. En daarbij om Jozef heen, als het ware. En later wordt gezegd, nee, maar het is wel Jozef, hoor, die het eerstgeboorterecht kreeg. En zo staat veel later in de Bijbel. Doet er niet toe, maar het gaat om Jozef als een van de twaalfen. Een naam die we natuurlijk ook vele malen tegenkomen. Maar hier staat hij achteraan, ook merkwaardig. En dat laat zich ook eenvoudig verklaren. Dat eerstgeboorterecht van Jozef is namelijk inmiddels al lang vervuld. Dus ook dat speelt geen rol van betekenis meer in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat hoef ik toch niet meer te vertellen, mag ik aannemen? Dat hebben ze u toch al lang verteld. Eerst geboorterecht van Jozef komt terecht bij de gemeente in de praktijk. De gemeente is de vervulling van het eerstgeboorterecht van Jozef. En het heeft daarmee zijn functie gehad. De gemeente is bovendien hier al lang in hemelse positie geplaatst. En hier op aarde speelt dat eerstgeboorterecht van Jozef geen rol van betekenis meer. Dat is al vervuld. Laat zich eenvoudig verklaren. Ik weet niet, iemand vroeg mij laatst, en hoe zit het dan met dan? En ik weet niet of ik dat toen in het publiek beantwoord heb of niet. Want de naam van dan komt hier niet voor. Dat is velen wel opgevallen. Meestal antwoord ik meteen, maar Efraïm ook niet. En dan kijken ze me aan. Efraïm niet. Nee, Efraïm ook niet. Oh, en dan weet ik meteen, dat hebben ze dus niet zelf gevonden, hè, dat de naam dan ontbreekt. Hè. Hebben ze gehoord in het roddelcircuit. Nou, roddel. In het circuit hebben ze dat gehoord. Daar komen de problemen vandaan. Daar worden ze gemaakt, zal ik maar zeggen. Toch? En blijven ze hangen en worden eventuele oplossingen aangedragen. Nou ja, goed, ik kan het u wel zeggen. Over dan, ik denk alleen maar. Dat weet ik niet zeker, dat is geen gospel truth. Dat van Simeon, wat ik laatst besproken heb, dat weet ik zeker. Maar er is geen twijfel over mogelijk hoe dat zit. Die lijnen te volgen. Je kunt het in de Bijbel volgen, je zal er de conclusie uitdrukken. Het moet eerst bij Simeon terechtkomen. En het wordt door de geschiedenis bevestigd, leidt ook geen enkele twijfel. Dus dat weet ik heel zeker. Van dan weet ik het niet zeker, maar voor zover ik dan ken uit de geschiedenis. Nee, of dat Bijbelse geschiedenis is of andere geschiedenis. Geschiedenis is geschiedenis. Hè? Nou, ja, het ene verslag is betrouwbaarder dan het andere. Maar voor zover ik dan ken uit de Bijbel, of dan wel uit de geschiedenis in het algemeen, verwacht ik dat aangezien dan degene was die altijd optrad in de geschiedenis als kwartiermaker, dat wil zeggen, die ging er altijd als eerste op uit, om orde op zaken te stellen, dan kwam de rest van het volk, een ander deel van het volk, weer achter hem aan. En dan verdween dan weer. En liet weer ergens anders zijn naam achter. Over de hele wereld zo ongeveer. Nou, niet de hele wereld. Maar bijna overal dan. Hè. Aangezien dat zo was, verwacht ik dat bij de terugkeer van Israël naar het beloofde land, dat is dus na de 70ste week van Daniël, verwacht ik dat dan opnieuw zal optreden als kwartiermaker. Hij is de eerste. Hij gaat, kwartiermaker heet dat, hè? U weet toch wat dat is, hè? De tenten opzetten, de hutten bouwen, de kampen maken en weet ik veel. Dan gaat voorop, denk ik. En ik denk dus dat die andere stammen, die moeten erop uit, gaan erop uit, althans worden vertegenwoordigd daarin, gaan erop uit in de prediking van het evangelie, want dat is wat dienstknechten van God geacht worden te doen in de eerste plaats, de prediking van het woord van God. Dat gaan zij dus doen, zijn daartoe ook speciaal verzegeld, heet dat. En de stam van dan is daarbij uitgesloten. Dat is niet voor straf. Dan heeft een andere functie. Dan gaat, denk ik, is denk ik hoog, heel sterk betrokken in de opbouw, wederopbouw van het land. Verwacht ik. Nou, niet maar puinruimen. Ik zei ook wat bewust opbouw van het land. Maar, dat gezegd zijnde, daar ging het me allemaal niet om natuurlijk. Waar het om gaat, is dat na de 70ste week, en voordat de verdrukking, als de verdrukking van Gods wegen, als de toorn van God komt over de overige volkeren, dat in die tussentijd niet alleen die 144.000 moeten verzegeld worden. Het is niet maar een kwestie van 144.000 afstempelen. De vraag is, waar haal je zo gauw die 144.000 vandaan? Zodat er maar twee mogelijkheden zijn. De een is dat er een wonder gebeurt. En het andere is dat eerst dan toch minstens die 144.000 bereikt moeten worden met het evangelie. Daarna moeten ze tot geloof komen en opgeleid worden. Hè? Nou ja, al was het maar een spoedcursus, denk ik wel eens. Om hun werk te kunnen doen. Om het woord van God te prediken. Dat gaat maar niet van de ene op de andere dag. Normaal gesproken. En dat is dus wat ik verwacht. Namelijk dat van een bekeerd Joods volk of een Joods overblijfsel uit het evangelie gebracht wordt. En dat het ook uitdrukkelijk gebracht wordt in de eerste plaats. Raad is wat. In de eerste plaats aan de verloren schapen van het huis Israëls. Net als in het verleden. Gaat niet naar de heidenen in de zin van in het algemeen, maar gaat veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Of anders dan, het evangelie zou gepredikt worden in Jeruzalem, dan Samaria, dan de einde der aarde. In die volgorde. En dat betekent toch, ook zonder op details in te gaan, dat het van Juda eerst zou gaan naar de andere stammen van Israël. En voor hen geldt dan hetzelfde. Ze zullen terugverzameld worden enerzijds, maar aan de andere kant hebben ze verantwoordelijkheid om het woord van God te prediken. Want Israël zou zijn het koninklijke, dan wel priesterlijke volk, dat dus het woord van God zou prediken aan de overige volkeren. Juist in de dagen van de grote verdrukking. En daarom wacht het daar nog even mee. Hebt u dat tot zover? Mooi. Waarmee me weer eens gezegd wil zijn dat die 70ste week heus alleen maar van doen heeft met uw volk en uw heilige stad, Jeruzalem. Ik zeg niet dat er geen moeilijke tijden komen voor Nederland, om zo te zeggen, in de toekomst. Maar als er dan moeilijke tijden komen voor Nederland, is het in ieder geval niet de grote verdrukking. En niet de toorn Gods. Hebben jullie dat nog? Moeilijker is dat niet. Nou. Goed, ga ik terug naar Markus 13, denk ik. Waar staat in vers 25... sterren zullen van de hemel vallen en wat het maar was ook alweer. Krachten die in de hemel zijn zullen bewogen worden, aardbevingen. De uitgebreidere versie kennen wij uit Matthäus 24. En als dat zo is, hoef ik hem ook niet op te zoeken. Als we hem kennen, immers. Daar staat trouwens ook bij dat men dan over hem rouw zou bedrijven als over een eerstgeborene, of wat er maar staat precies. Rechtstreeks ontleend aan Zacharia 12. Zacharia 12, dat is dat hoofdstuk vanaf vers 12 ongeveer, waar dan staat dat de Heer zijn geest der genade zou uitgieten over de inwoners van Jeruzalem. Niet over Jeruzalem, over de inwoners van Jeruzalem. En dan zullen zij hem aanschouwen, nee, mij staat er, hè? Dan zullen zij mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een eerstgeborene. Enzovoorts. Maar dat staat hier niet bij, die verwijzing naar Zacharia 12. Hier staat gewoon, als dan zullen zij de zoon des mensen zien. Let op, zoon des mensen. Het heet niet zoon van God, het heet zoon des mensen. Hij is namelijk de mens, de erfgenaam van Adam, die zijn koninkrijk komt vestigen. En daarmee dus ook zoon van David. Je kunt hier ook uit proeven dat David zelf dan ook inderdaad drager was van deze titel. Zoon des mensen. Zoon van Adam. Dus één rechte lijn qua afstamming en erfrecht die loopt van Adam via Abraham en David naar de Heer Jezus Christus. Ze zullen hem zien, komende in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Een paar weken later, laat ik het daar maar op houden. Op hemelvaarsdag, om zo te zeggen, wordt naar dit soort uitspraken verwezen. Dan verdwijnt de Heer in de wolken en wordt gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. Op de wolken des hemels, ja. Met grote kracht en heerlijkheid. En dan, als hij weer, dus nog eind van de 70ste weken, verder is het verhaal nog niet ontwikkeld, dan komt hij en dan zal hij, vers 27, zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Deze woorden staan ook zo in Matthäus 24, precies zo. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En hij zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden. Van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. In de zin van het ene uiterste der aarde tot het andere uiterste des hemels. Het gaat om een dubbele tegenstelling. Maar dat is ook maar een literaire vorm, want het einde der aarde is hetzelfde als het einde des hemels. Ja, aan de horizon raakt het elkaar. Dat is. Maakt niet uit. Doet nou ook weinig ter zake. Dat wil zeggen, dat is de terugverzameling van Israël. Nou ja, op zijn minst van het Joodse volk. Ik ben hier in Markus, dus ik moet even oppassen met wat hier precies dan staat. Hier is sprake van uitverkorenen in vers 22. Er zullen valse christenen, valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen om te verleiden, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen, waaruit je mag concluderen dat die uitverkorenen dan toch inderdaad gelovigen zijn. Nou ja, zijn geworden, kan ook. In Matteüs 24 is ook sprake van uitverkorenen. Daar staat in, indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Zodat je daar toch de neiging krijgt te denken dat die uitverkorenen slaat op Joden. Gelovigen uit de Joden. Kan moeilijk anders, want 70 weken zijn bestemd over uw volk. Daar gaat het over. Kortom, wij mogen eigenlijk helemaal geen moeite hebben met het idee dat het begrip uitverkorenen slaat op Israël als zodanig, als volk. Op zijn minst sinds de uittocht uit Egypte onder Mozes. Een uitverkoren volk, uitverkoren tot koninklijk, priesterlijk volk enzovoorts. In ieder geval, dat hele volk zal terugverzameld worden. Heb ik dat nog? Ja. Nou ja, daarna denk ik, ja, hoeveel profetieën moet u hebben uit het Oude Testament, waar dat staat? Dat Israël ooit terugverzameld zal worden, dat de Heer zal wederkeren. Deuteronomium 30 citeer ik altijd maar. Komt dat ik daar begint het verhaal ongeveer, hè. Dat de Heer zal wederkeren en hen zal verzamelen uit al de volken waarheen hen de Heer hun God verstrooid had. Deuteronomium, dat zijn het hele boek door de afscheidswoorden van Mozes. Waarin 29 vers 29 gesproken wordt over onze bedeling. Nou, dat is te sterk gezegd. Daar wordt hij genoemd. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen. Vervolg daarop is Efeze 1, waar staat dat God ons de verborgenheden van zijn wil heeft bekendgemaakt. Om maar eens één schriftplaats te noemen, maar zo zijn er velen. De verborgene dingen zijn voor de Heer onze God. En u moet vooral begrijpen dat de voorgaande hoofdstukken spreken over het oordeel dat uiteindelijk over heel Israël zou komen. Maar daarna is sprake van de verborgene dingen. Dat is 29 vers 29. En dan hoofdstuk 30. Voorts, daarna. Voorts zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn. Deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Zo zult gij het weder ter harte nemen. Verderop in dit hoofdstuk. En in het commentaar daarop in Romeinen hoofdstuk 10. Wordt gezegd dat ter harte nemen betekent tot geloof komen. Want met het hart gelooft men, staat in een commentaar op het tweede deel, van dit hoofdstuk, Deuteronomium 30. Maar goed, die moet ik allemaal laten liggen nu maar even. Gij zult tot geloof komen onder al de volken waarheen u de Heer uw God gedreven heeft. Dus u moet er ook niet van opkijken dat bij gelegenheid Israël, een groot deel van, niet allemaal, maar een groot deel van Israël toch wel in de tijd tot geloof kwam, na de eerste komst van Christus onder de heidenen, of als u dat wil hebben, in de ballingschap. Ik vind het niet zo'n goed woord, in de ballingschap, reken ik wel goed, ik bedoel, ja, niet in het beloofde land, maar onder de heidenen waarin de Heer hebben verstrooid had. Ja. En het is ook. Hè?
In de koloniën,
ja. In de koloniën, in de eilanden der zee, in het westen. De koloniën in het westen, ja, precies, ja. Maar goed. En gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebiede. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat zijn woorden ontleend aan de 10 geboden, hè? Ganse hart en ganse ziel. En de Heer uw God, of namelijk de Heer uw God, of wat je maar leest voor en, zal uw gevangenis wenden, zal daar een keer, dat wil zeggen eerst komen tot geloof in het buitenland, dan zal de Heer een keer brengen in hun gevangenis. en zich uwer ontfermen, Rugama. Dit is ver voor Hosea, maar het term wordt al gebruikt, hè? Rugama. De Heer zal zich uwer ontfermen en hij zal u, en daarom haalde ik het aan, dan staat er, en hij zal wederkeren en u vergaderen. Dat staat er echt in de grondtekst. Alleen de vertalers hebben het beschouwd als een soort synonymia en hebben het geïnterpreteerd meteen. En nu staat er weder vergaderen. Maar er staat wederkeren en vergaderen. Namelijk, hij zal wederkeren en u vergaderen uit al de volken. Want hij zal u weder vergaderen is wel goed, maar hier ben je het begrip wederkeren kwijtgeraakt. En dat slaat dan op de Heer zelf uiteraard. Dat mag ook niet moeilijk zijn te begrijpen, want het is Mozes die dit zegt. En Mozes, weet u nog wat Stefanus over Mozes zei? Goed dat het Stefanus was die het zei. Soms loopt het me door. Maar Stefanus zei dat Mozes die zag dat Israël kwalijk behandeld werd in Egypte. En die keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En toen hij zag Mozes, toen hij zag dat er niemand was om recht te doen. Ja. Toen hij zag dat er niemand was om recht te doen, deed hij toen maar zelf en hij sloeg de Egyptenaar dood. En dan staat erbij, en hij meende, en dat lees je niet in Exodus, hè?
Hij meende dat zijn broeders zouden bestaan.
Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan, dat de Heer door hem, door zijn hand verlossing zou brengen enzovoorts. Alleen dat gebeurde niet. Waarbij de Egyptenaar, de uitbeelding, later ook in de profeten, de Egyptenaar, de term, de Egyptenaar, geeft uitdrukking aan de macht van, nou ja, eigenlijk meest voor de hand ligt de macht van de wet. Namelijk de slavernij onder de wet, maar ook de slavernij van de dood en van de zonde. De Egyptenaar. Te identificeren met de duivel en met de antichrist en wat het maar was ook allemaal. De Egyptenaar, heet dat. En daarna krijg je nog andere namen voor de Egyptenaren. Maar goed, dat doet er nou ook allemaal niet toe. Maar dat was de eerste komst van Mozes. Hij kwam onder zijn volk en ging naar zijn volk toe. Leefde, keek eens om zich heen aan het volk. En zou begin maken van de verlossing. Maar ze wilden niet. Wie heeft u tot rechter over ons gesteld? En toen verdween Mozes dus van het toneel. Om daarna, alsnog 40 jaar later, terug te keren. Dat is de wederkomst van Mozes. En u wordt geacht te begrijpen dat dit allemaal profetisch is voor de Heer Jezus zelf. Die kwam tot zijn volk, kwam tot het zijne, keek eens om zich heen en het was niet best. Ze waren in diepe slavernij, om zo te zeggen. Hè? En hij versloeg de Egyptenaar, om zo te zeggen. Maar, in zijn dood en opstanding natuurlijk. En de bedoeling was dat zijn broeders zouden begrijpen dat de Heer door hem verlossing zou brengen. Dat Jezus dus de Messias was. Maar ze beliefden hem niet. Ze verwierpen hem. Na 40 jaar, maar goed, niet 40 jaar natuurlijk. Maar na verloop van tijd zal de Heer alsnog terugkeren. En verlossing brengen. En dan gaat het hier over, hè. En zoals Mozes wederkeerde na verloop van tijd, zo keerde de Heer zelf na verloop van tijd weder. En zal hen dan vergaderen uit al de volken. Let op dat hier helemaal geen sprake is van verschil tussen 2 of 10 stammen. En dat het zeker niet gaat over een Joods volk. Dat bestond niet eens. Er had nog nooit iemand van gehoord, hè? Joods volk. Nee. Speelt geen rol van enige betekenis. Dat begint pas in de dagen van David. Dat het Joodse volk, dat wil zeggen de stam van Juda, een specifieke rol gaat spelen. Dat is dan in het begin van het koninkrijk van een Davidische huis natuurlijk. Hè? Maar hier nog niet. Het gaat gewoon over Israël. Hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarin u de Heer uw God verstrooid had. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels. Dan weet u meteen waar de uitdrukking vandaan komt in Markus 13. Hè? Al waren u verdreven aan het einde des hemels, vandaar zal de Heer uw God vergaderen. Vandaar zal u de Heer uw God vergaderen en vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten en hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heer uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heer uw God lief te hebben met het ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levert, enzovoorts. Nou ja, dit soort profetieën over het herstel van Israël vinden we later vele malen bij de profeten als zodanig. Mag geen probleem zijn. Nou ben ik inmiddels terug in Markus 13, waar wij dan natuurlijk ook nog hebben vers 27, als dan zal hij zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden. Als u mij vraagt, als u mij zou vragen, zou ik antwoorden dat die engelen een metafoor is voor de gemeente. Ongeacht hoe je engelen opvat, het woord. Je kan het opvatten als boodschappers, prima. Je kan het ook opvatten als hemelse wezens, ook prima. Maar ja, op grond van de Bijbelse hiërarchie kom ik vanzelf tot de meest voor de hand liggende suggestie dat het hier gaat om het werk van de gemeente. Al was het maar omdat ook in Romeinen 11 bijvoorbeeld staat dat het Joodse volk, in ieder geval het Joodse volk, barmhartigheid zal verkrijgen door onze barmhartigheid. En dat door hun ongehoorzaamheid, het wordt beperkt tot het Joodse volk daar, dat door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk de zaligheid bij ons is terechtgekomen, maar dat vervolgens door onze barmhartigheid, zij barmhartigheid zouden verkrijgen, zodat een oorzakelijk verband ligt tussen de gemeente en het Joodse volk, straks als het Joodse volk alsnog tot bekering komt. Hebt u dat nog? Dat loopt dus toch via de gemeente. En daarnaast moet ik u natuurlijk vertellen dat met name, nou in ieder geval in Romeinen 1 gezegd wordt, dat niet alleen daar natuurlijk, maar in ieder geval in Romeinen 1 gezegd wordt dat als de gemeente al het evangelie zou prediken, zou dat toch primair in de eerste plaats dus gebeuren aan de Joden. Nu al. En in onze dagen zou dat leiden tot dat enige uit hen, dat is inmiddels Romeinen 11, dat enige uit hen tot jaloersheid gewekt zouden worden en behouden zouden worden. Maar in de toekomst zal het volk als zodanig behouden worden. Nog steeds door de gemeente. En als hier sprake is van het terugverzamelen van Israël, ja, ik weet het, je kan er natuurlijk lomp doorheen lopen en zeggen, nou ja, dan komen er engelen en die wijzen ze gewoon aan en zeggen, jij en jij en jij niet. En nou allemaal naar Jeruzalem of waar naartoe, verbijpert naar Petra en dan gaan ze en zo. Ja, zo werken die dingen natuurlijk niet, hè. Voor zover in onze dagen de gemeente verzameld wordt, gebeurt dat door de prediking van het evangelie. Waarin wij opgeroepen worden om te gaan tot de Heer. En we hoeven er geen stap voor te verzetten, om tot de Heer te gaan bedoel ik. Wel om het evangelie te prediken, maar vooruit, hè. En zo gaat het dus in de toekomst ook. Wordt aan deze mensen het evangelie gepredikt en ze worden opgeroepen om zich in geloof te onderwerpen aan de Heer Jezus, de Messias. Kortom, het gaat over evangelieprediking. Maar evangelieprediking aan Israël zou moeten gebeuren door de gemeente, dat is één ding. Het andere, als de andere route zeg ik, dat is een andere argumentatie, dat aangezien de gemeente beschouwd wordt als een volk van eerstelingen uit Israël, en als uit moeilijk is, dan zeg ik hem weer anders, als aangezien de gemeente beschouwd wordt als eerstelingen van Israël, Ik zeg niks geks hoor, dit is klassiek, dit is dus helemaal niks extreems aan, op geen enkele wijze. Dit is gewoon, wij waren eertijds heidenen en we waren vreemd van het burgerschap Israëls, of zoiets. We waren vervreemd van het burgerschap Israëls, hoe je het maar lezen wil in Efeze, dat maakt niks uit. Wij waren vreemd van het burgerschap Israëls en we zijn daarbij gebracht, want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En we worden samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op het fundament dat gelegd is en gebouwd tot een koninklijk priesterdom, dan wel een geestelijke tempel. Er is niks moeilijks aan de gemeente is Israël. Israël is nog niet de gemeente, maar de gemeente is Israël. En de gemeente wordt geacht een gemeente van eerstelingen te zijn. Dat wil zeggen, eerstelingen van Israël. En dus, leidslieden van Israël. Degene die verantwoordelijkheid dragen. In het Oude Testament lees je over de leidslieden van Israël dat ze het volk onderdrukt hebben, uitgebuit hebben, dat ze verantwoordelijk zijn voor het uiteenvallen van het lichaam van Israël, zodanig dat de beenderen uiteengelegd zijn geworden. Natuurlijk dacht ik aan Ezekiel 37, maar ook aan Micha, wat het maar was, het is 3, geloof wel, want daar staat het allemaal. Maar de toekomstige eerstelingen van Israël, dat is de gemeente. En die is dus verantwoordelijk voor het tegenovergestelde, het weer verzamelen van Israël. En het verzamelen gebeurt nou eenmaal door de prediking van het woord van God. Nou ja, wij zijn dan hier al weg, maar ik bedoel, wij hebben dit aardse lichaam niet meer. Wij zijn de engelen gelijk, maar ook engelen kunnen op aarde en zullen op aarde verschijnen. Wij dus ook, waarom ook niet. Dus wat er gaat gebeuren in elk geval. En het wordt ook daadwerkelijk in de Bijbel beschreven. Zij het dan niet uitgebreid en systematisch, maar hier en daar lees je wel degelijk zo'n uitdrukking over dit toekomstige werk van de gemeente. Hebben die wel eens gelezen of niet? Waar komen die heilanden eigenlijk vandaan? In het eind van Obadja was dat, geloof ik. Dan ga ik fouten maken hoor, met al die namen. Nooit gelezen over die heilanden? In het meervoud. Waar komen die lui nou weer vandaan? In het Oude Testament. Ik roep hem maar even, maar ik weet ze toch niet uit mijn hoofd hoor. Ik meen dat het Obadja was. Ja, het laatste vers, ja. Wat gaat over de dag des Heren is nabij, dat is vers 15. Vers 17, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Ik hoop dat u hierin herkent de woorden van Joël 2. De zon zal verduisterd worden en de maan zal veranderd worden in bloed, eer dat die vreselijke dag des Heren komt, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dat staat hier ook. Maar dan Jacobs huis zal een vuur zijn en Jozefs huis een vlam. Jozefs huis, dat is niet Juda, hè? Vers 18. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Waar ligt eigenlijk Sarfat en Sefarad uit vers 20? Die bespreek ik op een andere plaats. Waar dat eigenlijk is. Ja. Maar het gaat om vers 21. En er zullen heilanden op de berg Sions opkomen om Esau's gebergte te richten en het koninkrijk zal des Heren zijn. Waar komen die heilanden nou ineens vandaan? Nou ja, de Heer komt met al die lui die gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel, in hem. Dat is gewoon de gemeente dus. Iemand zei, ja, maar dat staat er niet, in ieder geval niet duidelijk. Dan zeg ik, ja, het is het Oude Testament, had je gedacht dat het er duidelijk zou staan? Dan ben je pas onbijbels bezig. Het gaat toch om verborgene dingen? Het gaat om die teksten waar je over moet struikelen. Net als in Jesaja 57. De rechtvaardige lieden worden weggeraapt. Wie zijn in vredesnaam die rechtvaardige lieden? En hoezo worden ze weggeraapt? Waar naartoe? Maar waarom eigenlijk? Dat soort dingen, daar gaat het om. Hè? En heel omstreden, of omstreden, hoe zeg je zoiets? Heel geheimzinnig zijn ook de uitdrukkingen. Nee, wacht even, ik ben even hier. Dit is Jona en dan komt Micha. Je hoeft maar twee bladzijden om te slaan. En daar... daar citeerde ik namelijk zojuist uit. Dus dan completeer ik dat maar even. Micha 3. Voort zeide ik, hoort nu gij hoofden Jacobs en gij oversten van het huis Israëls. Betaamt het ulieden niet het recht te weten, zij haten het goede en hebben het kwade liefst en roven hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het, de oversten van het huis Israëls, zij zijn het die het vlees mijns volks eten en hun huid afstropen en hun beenderen verbreken en vaneenleggen, gelijk als in een pot en als vlees in het midden eens ketels. Heb u dat? Nou, dat bedoel ik. Dat zijn de leidslieden, de oudsten, de... Ja, hoe zeg je dat? De oversten van het volk verantwoordelijk voor. Die hebben dat gedaan. En zij krijgen dus in de toekomst oversten die het tegenovergestelde zullen bewerkstelligen. Die hen zullen brengen bij de Heer in plaats van bij Baal. Maar ik wil u nog even noemen, nu we toch hier in de buurt zijn, Daniel. Nou, nee, alleen maar omdat ik me dat toevallig te binnen schiet. In Daniel, namelijk aan het eind van het boek ongeveer, lezen wij ineens in vers 33 van hoofdstuk 11. Dat is de ene laatste bladzijde van Daniel. Lezen wij ineens in vers 33. En de leraars des volks zullen er velen onderwijzen. En om de rest gaat het me niet nu. Maar wie zijn dat in vredesnaam? De leraren des volks. En vers 35. En van de leraars zullen er vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken tot de tijd van het einde toe. Heb je dat? Wie zijn die leraars? Die komen om hen te louteren en te reinigen. Ja, vallen. Wat heb ik u straks gezegd, vallen? Met kracht overdekken. Nou, als je het hier ook zo leest, heb je geen probleem met het vers. Ze komen met kracht van boven. Ze worden van boven gestuurd. Bovendien, als ze zouden vallen in de zin van sneuvelen... Ja, hoezo komen ze om te louteren en te reinigen... Dat schiet niet op, toch? Nee, ze komen van boven met kracht. Het is net zoiets als het begrip opneming, weet je, opname van de gemeente. Het begrip kracht is uit die vertaling verdwenen. En zo is het met vallen, dat wil zeggen van boven komen, maar dan met kracht. Ja, dat is zo'n mystieke term hier, die leraars. Wie zijn die leraars? Als Israël verlost wordt... En dat is dus aan het eind van of na de 70ste week. En ik geloof dat ik nog even moet omslaan. Vers 3 van hoofdstuk 12. De leraars nu zullen blinken als de glans des uitspansels. En die er vele rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de sterren altoos en eeuwiglijk. Wie zijn die leraars? Die rechtvaardigen, die zullen blinken als de sterren voor altijd. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn als je gemeentelijke waarheid kent uit het Nieuwe Testament. Herken je dat hier in het Oude. En er is een zeer voor de hand liggende beeldspraak. Want ja, wij zijn hemellichamen. Wij zouden ook een hemels lichaam ontvangen... En bij voorkeur zelfs een glanzend, een verheerlijkt hemels lichaam. Met dank aan 1 Korinthe 15 dan toch in elk geval. Maar die gemeente, de gemeente speelt dus inderdaad een rol. Nou ja, ik bedoel, heeft een functie bedoel ik eigenlijk te zeggen, zo letterlijk mogelijk. Heeft een functie in de onderwijzing van dit volk. Dat wil zeggen hen te onderwijzen in het woord van God. Maar als dan Israël verzameld moet worden, het Nieuwe Testament, door engelen, dan moet je weten wie die engelen zijn. Mag toch niet al te moeilijk zijn. Bovendien, vorige keer waren we in Openbaring 12. Ik weet niet hoe ver we daarin zijn doorgedrongen toen. Maar daar vind je verwijzing naar een categorie volk die op een of andere wijze zorgt in de eerste plaats voor het Joodse gelovige overblijfsel. In de eerste plaats, als je het smal neemt, heb ik dat met u besproken of niet? Nou ja, oké. Ik weet alleen dat ik in Openbaring 12 geweest ben. Meer weet ik er niet van. Dus als ik me nou ga staan herhalen, dan trekt u me aan de noodrem. Daar had je... ik ga niet het hoofdstuk bespreken, maar ik vertel het u gewoon even. Hè. Ik vertel het alleen. Daar had je in vers 5 de vrouw... Nee, vers 4, de vrouw baarde een mannelijke zoon. Vers 5, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat moet je vooral vasthouden, die mannelijke zoon. En die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Zodat de belangrijkste vraag nu is... De belangrijkste vraag is, en wat gaat die mannelijke zoon op die troon nou doen? Want hem is gegeven dus alle macht in hemel en op aarde. Hij wordt op de troon geplaatst. Het is in ieder geval de Messias, dat weet u. Wat gaat hij nou doen? En in tweede instantie, het is natuurlijk Christus en de gemeente. Waar de vrouw een volk is, is die mannelijke zoon ook een volk. Wordt gesteld op de troon. Je mag verwachten dat hij nu meteen begint met de instructies. Dit zijn de plannen en dat gaan we uitvoeren. In plaats daarvan gaat het eerst verder over die vrouw die vlucht naar de woestijn. Die daar dan vervolgens 3,5 jaar min of meer zit opgesloten. Dat wil zeggen bewaard wordt. En er staat erop dat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. Wie zijn die zij? Nou, als je net de vraag gesteld hebt, wat gaat die mannelijke zoon, wat gaat die gemeente nou doen daar op die troon? Dan heb je hier ogenblikkelijk het antwoord. Alleen als je de vraag niet gesteld hebt, dan krijg je nu pas de vraag, wie is dat in vredesnaam? Wie zijn dat? Nou, dan ga je ze verzinnen. Moet ik ook kunnen, dus wel even proberen. Wat dacht u van dat er kwakkelen komen? Die moesten in de tijd Israël voeden in de woestijn. Verzin maar wat. Je kan de meest vreemde dingen bedenken. Maar het meest voor de hand ligt is, die zij is het meervoud van die ene mannelijke zoon. De gemeente als zodanig. Als een gemeente van eerstelingen van Israël. De zoon is verantwoordelijk voor de moeder. Dan moet je toch nog een tekst er binnen schieten dan, denk ik. Ook een vast Bijbels principe. Vrouw zie je zoon, zoon zie je moeder. Is dat wat? Bovendien, volgende vers, die is makkelijker. Er werd krijgen in de hemel Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En dan weet je meteen wie Michael is. Dan wel Michael en zijn engelen, weet je meteen. Het is die mannelijke zoon. Als je niet oplet, heb je er niks aan, zeg ik dan. Nee, ik weet wel dat het niet makkelijk is... Studie is niet makkelijk. Het is ook niet iedereen gegeven, dat weet ik ook. Maar wat moet ik ervan zeggen? Het is een kwestie van schrift met schrift vergelijken. Inventariseren wat je hebt aan uitspraken, zonder ze meteen te moeten verklaren. Ze naast elkaar leggen, ze vergelijken. En dan moet je het kleinste gemene de veelvoud eruit trekken. Of was het de grote gemene delen, dat weet ik niet meer. Maar zoiets. Hè? Dat is de overeenkomst. Dat is het hele punt, ja. En dan nog te weten welke je naast elkaar moet leggen, dat is ook... Maar goed, het is niet zo simpel, dat weet ik wel. Maar toch, uiteindelijk is het simpel. Michael en zijn engelen is in het Oude Testament een metafoor voor Christus en de gemeente. Michael zal opstaan als het tijd is van verdrukking, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En te die tijd... Daniel 12 vers 1, zal uw volk verlost worden. Wie is Michael? De vorst die voor de kinderen uw volk staat. Voor welk volk? Het Joodse volk. Nou, je kan niet anders dan concluderen dat Michael dus een naam is van Christus. Het kan niet anders. Want de Heer Jezus zelf zou zijn volk verlossen, wij weten het, hij zal komen om verlossing te brengen. Dat wil zeggen, zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En er is niemand hoger dan de Heer zelf. Toch? Hij is ver boven de engelen geplaatst en bovendien is hij het beeld Gods. Dus je hebt geen ruimte voor enige andere engel, nog enig ander wezen, om op een andere positie ook nog eens de positie in te nemen van vorst voor de kinderen van Juda. Dat kan niet. Dus het is gewoon de Heer zelf. En de naam van Michael is in zichzelf eigenlijk al doorslaggevend. Want de naam betekent wie is als God. En het antwoord op die vraag is zeer orthodox. Christus. Mag geen probleem zijn. Maar waar Christus en de gemeente in het Oude Testament verborgen zouden blijven, waar die waarheid weliswaar vast zou liggen, maar niet geopenbaard, krijg je dus dit soort uitdrukkingen. Waar je dan tot de lengte van jaren mee blijft zitten. Wat is dat helemaal? En langzamerhand zou je dat moeten weten. En we krijgen in de hemel Michael en zijn engelen, maar dat is die mannelijke zoon. Zie. Die wordt actief. En dus wordt de oude draak uit de hemel geworpen. Vers 11. En zij hebben hem, de draak, overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. Wie? Wie? Ze hebben de draak overwonnen. Wie hebben de draak overwonnen? Michael en zijn engelen. Hoe hebben ze dat gedaan? Wel, ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Engelen? Nou ja, we kunnen onze angelologie. Of heet dat in het Nederlands gewoon angelologie? Leren over de engelen aanpassen. Maar het lijkt mij duidelijk dat hier over mensen gesproken wordt. Ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Ze zijn trouw gebleven aan het woord van God. En als u het mij vraagt, ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Ik denk dat dat lam gewoon Michael is. Door de kracht van zijn onvergankelijk leven, door zijn bloed, heeft hij overwonnen. En Christus is de overwinnaar in zijn en door zijn opstanding. Toch? En heeft een troon naar de kracht des onvergankelijke levens. Ja, een priesterschap naar de ordening van Melchizedek, ik weet het. Maar het is koningschap inclusief. Hè? Naar de kracht des onvergankelijke levens. Hebreeën 7. Ze hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. Wie? Wij. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Ze hebben hun trouw aan het woord van God soms met de dood moeten bekopen. Maar niettemin, zij zijn overwinnaars. En daarna krijg je vers 14. En aan de vrouw, tegen wie de draak zich keert, nog steeds. Aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn. In haar plaats, twee vleugelen, eens groot en arends. Na de uitvinding van de vliegtuigen kregen wij dus verklaringen dat ze per vliegtuig. Serieus, ja, echt wel. Ja, dat ze per vliegtuig vervoerd zou worden naar de plaats in de woestijn. Dat is leuk bedacht, maar je hebt natuurlijk dan toch het probleem dat de Heer tot Israël zegt, reeds in het Oude Testament. Ik heb u op arendsvleugelen gedragen, toen ik u verloste uit Egypte en u bracht tot mijn heilige berg, en wat het maar was allemaal. Zodat je moet begrijpen dat de arendsvleugelen uitdrukking geven aan de kracht van God. God geeft hen kracht. De mogelijkheid dus. De potentie, hoe heet zoiets? De kracht. De mogelijkheid. Om te vluchten naar de woestijn. Als het iets concreter moet worden, dan heb ik hetzelfde antwoord. Wat stellen die vleugelen voor? Natuurlijk, ja. Engelen. Oké. Okay. Ja, de gemeente dus, denk ik. Wij zijn verantwoordelijk voor Israël. Begin bij het Joodse volk. Alwaar zij gevoed wordt, een halve tijd, buiten het gezicht des langs, zodat 1260 dagen uit vers 6 overeenkomt met tijd, tijden en een halve tijd, uit vers 14, en dan weet je meteen dat beide termen staan voor 3,5 jaar dus. Dat heb je nodig als je Daniël weer naleest. En dan gaan we weer terug naar Marcus 13. Hij zal zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkoren bijeen vergaderen uit de vier winden. Ik hoop dat u nu iets proeft van een parallel tussen dit soort uitspraken en die welke we net gelezen hebben in het Oude Testament, maar zeker in Openbaring 12. Wie zijn die lui, vraag je dan af. En dan weet je het antwoord, denk ik. En dan vers 28, want vers 27 spreekt over, in het algemeen, heel in het algemeen, over de terugverzameling van Israël, zoals op zoveel plaatsen in de Bijbel aangekondigd. En dan, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Ik dacht dat het niet zo moeilijk was om te begrijpen dat de vijgenboom dan toch in ieder geval uitdrukking geeft aan de Joodse staat. Dat is tamelijk algemeen bekend, dus ja. Daar laat ik het dan ook maar bij. In werkelijkheid, de vijgenboom geeft uitdrukking aan de materiële, aan de stoffelijke zegeningen die God geeft. Het is niet zo heel negatief, dus het is niet maar uiterlijke dingen. Hoewel het is uiterlijke dingen. Als het echt alleen maar gaat om uiterlijke dingen zonder inhoud, dan gaat het over een onvruchtbare vijgenboom, een wilde vijgenboom. Dat bestaat ook, komt ook in de Bijbel voor. Maar de vijgenboom gaat over juist veel vrucht, maar gaat over uiterlijke dingen. Dat is al zo sinds Genesis 3, of was het 4? 3 geloof ik. Sinds de mens schorten aaneenreigde van vijgenbladeren, gaat dus over uiterlijke dingen. Dat wat aan de buitenkant zichtbaar is. En hier gaat het over een zichtbaar herstel van Israël. Ongetwijfeld beginnend weer met het Joodse volk. Maar ik zou niet denken dat het daartoe beperkt blijft. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt. Nu staat er niet bij, maar in Matthäus wel. Na lange tijd, hè, nu inmiddels. Wanneer zijn tak teder wordt, zacht wordt. En de bladeren uitspruiten. Zo weet gij dat de zomer nabij is. De moeilijkheden van dit soort schriftgedeeltes zijn eigenlijk altijd geweest dat men niet heeft gezien. Ja, dat klinkt natuurlijk arrogant, maar ja, hoe moet ik het dan zeggen? Het probleem is dat men niet heeft gezien dat de 70ste week van Daniël zich beperkt tot, dat wil zeggen beperkt wordt, tot het Jodendom. De Joodse staat. En als je dat niet ziet, denk je, eind van de 70ste week komt de Messias en dan begint zijn koninkrijk. Klaar, uit. En dan heb je grote problemen met het plaatsen van, van het merendeel eigenlijk van de profetieën. Dan kun je dus ook niet plaatsen wanneer dan 144.000 uit de stammen Israëls worden uitgezonden om het evangelie te prediken. Want als je nog niet eens een bekeerd Israël hebt, en zelfs nog niet eens een bekeerd Joods volk, waar haal je 144.000 dienstknechten van God vandaan? Want die moet je dan uitzenden in de 70ste week van Daniël. Nou ja, voor het einde daarvan. Maar die heb je niet, want je hebt geen bekeerd Israël. Op geen manier nog. Dat gaat je dus niet lukken. En dit soort uitspraken, ja, daar heb je dan ook problemen mee. Dan denk je, nou, de Heer is gekomen, einde van de 70ste week van Daniël, Messiaanse Rijk is aangebroken. Maar wat moet je nou van die vijgenboom? Dan laat men die vijgenboom, deze uitspraak, laat men slaan reeds op de dagen zelfs voor de 70ste week van Daniël. Zo van, dat is inmiddels 110 jaar geleden of zoiets, iets meer, het ontstaan van het Sionisme. Dat is het uitspruiten dan van de vijgenboom, het begin van een Joodse staat. Ja. En als dat wel erg vroeg is, dan wordt het 1918. Heel populair jaartal geweest in de tijd, ook bij de Jehovah's getuigen trouwens. 1918, want toen werd Jeruzalem, was 1917, 25 december. Of zo. 24 december, wat het maar was. De bevrijding van Jeruzalem. Van de op de Turken. Door generaal Allenby. Enzovoorts. En toen was Jeruzalem weer vrij. Dat kun je ook lezen in een van de liederen in de bundel van Johannes de Heer. Jeruzalem wordt weer vrij, staat er dan in. Is geschreven nog voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat kan dus ook niet. Daarna heb je natuurlijk 1948, de oprichting van de Joodse staat. Maar dat liep ook meteen weer mis, omdat Jeruzalem veroverd werd door de Arabieren. En daarna krijg je, wat was het ook alweer, 1967, dat de oude stad Jeruzalem weer veroverd werd door de Joodse staat. Dan heb je dus weer een datum en ja, dat blijft allemaal zo, jongens. Dat schiet allemaal niet op. Het uitlopen van die vijgenboom, het weer levend worden dus van de vijgenboom, die overigens hiervoor vervloekt werd, een paar dagen eerder. Of later, nee, hierna, later. Komt het hiervoor in Marcus? Nee, komt hier niet voor, geloof ik, of wel? Of hebben we het al gehad? Nou, weet ik niet meer. Jawel, in hoofdstuk 11 was het, in Marcus 11. De vervloeking van de vijgenboom, de verdorde vijgenboom. Wat hier beschreven wordt, is dat de vijgenboom weer levend wordt. En dan staat er, dan weet gij dat zo weet gij dat de zomer nabij is. Het is het wachten op de zomer. Dat wil zeggen op de vrucht van de vijgenboom. Want het gaat niet om bladeren. Het gaat om de vrucht van de vijgenboom. De vrucht daarvan zou moeten zijn. Nou ja, jongens en meisjes, wat zou de vrucht nou moeten zijn van een koninklijk priesterlijk volk? Te midden van de overige volken. Wat voor functie heeft dat volk? Dat is de verbreiding van het woord Gods onder alle volkeren zodanig dat het nieuwe verbond over alle volkeren aanbreekt. Dat is het priesterlijk werk. En wat het koninklijke betreft, dat het koninkrijk, het Messiaanse rijk, gevestigd wordt over alle volken. En als je ziet de herleving van een Israëlitische staat, dan weet je, nou gaat het de goede kant op. Israël komt tot geloof. Nou gaat het worden, met recht, een koninklijk priesterlijk volk, ook in de praktijk. En daar hebben we al over gelezen in Openbaring 7. Dan gaat het evangelie gepredikt worden enzovoort. En het zal uiteindelijk leiden tot de zomer, de vrucht. Of gewoon de openbaring van het koninkrijk in heel de schepping. Vers 29. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden. Want het was het voorbeeld van de vijgenboom, vers 28. Je kan het ook wegredeneren en zeggen, het gaat niet over een vijgenboom specifiek. Want zegt men dan, en dat gebeurt grafiteerd, zegt men, nou ja, in die oudheid of onder Israël was het zo dat als ze zagen dat de vijgenboom begon uit te spruiten, ja, dan ging het naar de zomer toe. Onder het motto, twee zwaluwen maken zomer. Eén zwaluw, nog niet, nee. Daarom zeg ik twee zwaluwen, dan komt de zomer. Of als de grutto, dan komt de zomer. Hè. Die komt pas laat terug in het jaar, hè. De grutto. Nou goed. Zo van, het is een voorbeeld uit de natuur en verder niet. Maar het is natuurlijk bekende Bijbelse symboliek die je zou moeten begrijpen. En dan de toepassing, alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden. En dat grijpt natuurlijk terug op de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniel in vers 25 en 26. En de terugverzameling van Israël in vers 27. Als je dat ziet geschieden, dan weet gij dat het nabij is. Dat het aanbreekt. Dat het nabij is. Voor de deur. Dan wordt er aan het koninkrijk gewerkt en dan is het nog maar een kwestie van weinig tijd en dan wordt het koninkrijk openbaar. Vers 30. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Deze uitdrukking heeft in de loop der tijd natuurlijk ook geleden onder enig onbegrip, waarbij men zich verdiept heeft in de betekenis van het woord geslacht. Dat heeft allemaal niet zoveel zin. Het probleem is namelijk dat men altijd geneigd, of lang geneigd geweest is, en waarschijnlijk nog, om al deze uitspraken weg te redeneren naar het verleden. Zo van, dat is in het verleden al vervuld. Want het koninkrijk is inmiddels al lang aangebroken, dat is de kerk. U weet wel, de grote verdrukking was de christenvervolgingen onder Nero. En de antichrist was Nero hoogstpersoonlijk. Verduistering van zon, maan en sterren dan. Maar dan moet je het niet letterlijk nemen. Speelspraak. Hebben die ook weer gehad. Ja, zo werkt dat. En men zegt, ja, dit is allemaal, dit is zo niet gebeurd, enzovoort. En wat moet je dan met dit geslacht, zal geen zins voorbij gaan, want het idee is dat hierna in vers 31 gesproken wordt, over hemel en aarde zullen voorbij gaan, en die zijn nog niet voorbij gegaan. Wat betekent dan het woord geslacht? Toen las ik een plechtige uitleg dat het woord geslacht betekent een volk, dat wil zeggen een bepaald ras. Maar ja, daar kan je wel plechtig proberen uit te leggen. En het is misschien een hele goede uitleg. Maar het hele punt is, lui die de rest uitgelegd hebben zoals ik nu net zei even, hebben dus ook inderdaad geen andere optie. Ze moeten ook wel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want dan had dit zo'n 19 eeuwen geleden inmiddels al vervuld moeten zijn allemaal. En de jongste dag is nog niet aangebroken. Dus ja, wat is dan een geslacht? Niet één generatie, want er zijn al zoveel generaties voorbij gegaan. En toch kan het dat ook gewoon betekenen. Deze generatie zal geen zins voorbij gaan. Ik heb dat probleem helemaal niet. En ik lees hem dus gewoon als deze generatie. Als Paulus het heeft over zijn Jood zijn en zijn fanatisme in zijn geslacht, dat hij toen nam in zijn geslacht, boven alle, dat is gelaten 1, heeft hij het heus niet over het Joodse ras. Dat kan wel, maar dan ben je de betekenis van de uitdrukkingen kwijt. Het gaat juist over zijn tijdgenoten uiteraard, hè. Dat hij in zijn dagen een van de meest vooraanstaande propagandisten was voor het Jodendom, voor het Judaïsme. Dat is wat hij zegt. En daar verdiept zich niemand in het woord geslacht. Want men heeft er verder geen problemen mee. Dat men het hier wel doet, is omdat men al op een verkeerd been staat. Ik heb dat probleem niet. In de eerste plaats, dit geslacht lees ik dus gewoon als deze generatie zal geenszins voorbij gaan. Binnen het grotere verband van deze uiteenzetting krijgt het trouwens automatisch deze betekenis. Want de vraag van de discipelen was in werkelijkheid natuurlijk de vraag van, gebeurt dit nog in onze tijd? Wanneer zal dat zijn? Vers 4. Wanneer zullen deze dingen zijn en wat is het teken wanneer al deze dingen zullen geëindigd worden? En ze vroegen niet naar wanneer zal dat precies zijn, maar ze wilden weten in de eerste plaats, is het in deze dagen nog? In onze dagen. Zoals dat zelfs zwart op wit staat in een paar weken later in Handelingen 1. Zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Dat is waar het zo om ging. En de gedachte is dat het niet in die tijd zou zijn, niet in die generatie, niet tijdens hun leven. Maar hier staat, als deze dingen plaatsvinden, de wederkomst van Christus, de terugverzameling van Israël en dat soort zaken, wel, die generatie zal niet voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En al deze dingen, de uitdrukking zelf, zou je moeten terugleggen naast vers 4. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wanneer zullen deze dingen alle volleindigd worden? En in vers 30 staat, ik zeg u dat dit geslacht niet zal voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hebben we dat nog? Het gaat over een generatie. Het probleem daarvan is vervolgens wel het volgende vers. Als dat er niet zou staan, heb je geen probleem. Tot op heden. Dan weet je vanaf het einde van de 70ste week, vanaf de tijd dus waarin Israël hersteld gaat worden, totdat het koninkrijk definitief gevestigd zal zijn, dat duurt, dat is binnen een generatie. Dat duurt, als u mij vraagt, 33 jaar precies, maar oké, dat is nu mijn punt niet. He? Maar het probleem wordt geleverd door het volgende vers, namelijk hemel en aarde zullen voorbij gaan. En wij die geloven in duizend jaren, in de duizend jaren uit Openbaring 20, lopen dan tegen het probleem op dat vanaf vers 30, en dus vanaf het eind van de 70ste week van Daniël, één generatie gerekend wordt tot aan de jongste dag aan toe, dat is meer dan duizend jaar later. Veel meer dan duizend jaar later. Is het dan toch deze generatie? En dan is mijn antwoord daarop, ja, dat denk ik wel, want dat is een aardige aanvulling op enige uitspraken die wij in Jesaja tegenkomen. Dan moet ik wel even zoeken hoor. Ja, die bedoel ik, ja, Jesaja 65. Daar staat trouwens boven de pericoop in vers 17, staat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vers 17, want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is trouwens de eerste keer dat dat in de Bijbel staat, hoor. Jesaja 65, vers 17. De tweede keer is in hoofdstuk 66, dacht ik. Ja, vers 22. En daarna vind je het eigenlijk pas terug in 2 Petrus 3. En dan natuurlijk in Openbaring 20, 21. Maar dat is voor de statistiek. Want ik neem hem weer op in Jesaja 65, vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Dat staat ook letterlijk in Openbaring. Er zullen in het hart niet opkomen, maar wees gij die de vrolijk en verheug u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Vandaar zal niet meer wezen, dat wil zeggen, daar zal niet meer verdwijnen. Vandaar, hè? Niet daar. Vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, die zal niet overlijden. Dat is een klassiek gebruik, hè? Dat zuigelingen van weinig dagen overlijden. Een vervelende gewoonte, maar dat deden zij. Doen ze soms nog, maar u weet wel, kindersterfte. Ja. Nog, er zal ook niet verdwijnen een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Hetgeen een vreemde uitdrukking is. Een oud man die zijn dagen niet zal, als hij oud is, vervult hij zijn dagen, toch? Of zeg ik wat geks? Dat is toch zo? Nico, jij vervult je dagen, toch? Ja. Want een jongeling zal sterven, 100 jaren oud zijnde, en mind you, in de nieuwe schepping, daar is geen dood. Daar sterft überhaupt niemand. Toch? De dood is niet meer. Nee. En als iemand van 100 jaar dus toch sterft, dan moet dat voor de jongste dag zijn, nog op deze oude aarde. Maar als hij jongeling heet en niet hem in 100 jaar oud is, waar zijn we dan? Nou ja, dat lijkt mij duidelijk. Dan zijn we dus in de 1000 jaren. Dan is het dus toch wat veranderd. Iets. Maar de dood is er nog. Het is niet de jongste dag. Het is in de 1000 jaren. Maar een zondaar, 100 jaren oud zijnde, zal vervloekt worden. Wat hier staat is dat het uitzonderlijk is, maar dat het gebeurt dat iemand van 100 jaar sterft. Maar het is niet normaal. Het moet beschouwd worden als dat in een, dat het is omdat hij een zondaar is, waarna natuurlijk weer volgt, maar alle mensen zijn dan toch zondaren. Ja, dat is zo. Dus volgende vraag, over welke zonde gaat het? Die van ongeloof, logischerwijze. Ja. Toch? Met andere woorden, we vinden hier beschreven, genoemd, gezegd, dat in de 1000 jaar iemand van 100 jaar beschouwd moet worden als jong. Hetgeen ons brengt tot de conclusie, wij vergelijken namelijk met bijvoorbeeld wat we net lazen in Matteüs 13 en wat we ook lezen in Matteüs 24. We komen tot de conclusie dat blijkbaar de mens heel wat ouder wordt dan nu. En dat blijkbaar de generatie die het herstel van de Israëlitische staat meemaakt, normaal gesproken doorleeft tot aan de jongste dag aan toe. Verder hoeft niet. Daar hebben we het namelijk niet over. Maar niet sterft dus als gelovige. En dat betekent niet dat ze al een verheerlijk lichaam hebben ontvangen. Dat betekent dat dit oude lichaam gewoon veel langer meegaat. Om wat voor reden dan ook, die mij ontgaat. Maar wat ik wel weet, is dat we in het Oude Testament dan toch lezen dat mensen een veel hogere leeftijd bereikten dan wij in onze dagen. Waarbij er zelfs één was, die kwam bijna aan de 1000 jaar. Dat scheelde niet zoveel meer, hè, Methusalem. Waarom ook niet? Ik bedoel alleen te zeggen dat dat dus mogelijk is. En dat is het dan. Als je dat als een wonder wil beschouwen, prima. Ja, oké. Is het dan zo dat het feit dat Satan niet gebonden is, dat het leven van de mens nogal verkort? Dan zeg ik, ja, het zou best kunnen, joh, dat weet ik niet. Ja? En heeft het binden van Satan dan tot gevolg dat de mens ouder wordt? Ja, misschien wel, dat weet ik ook niet. Minder werking van het verderf. Dat klinkt toch wel redelijk. Maar ja, dit is wat ik nu zeg, is natuurlijk speculatief. Maar dat het zo is, dat geloof ik wel. Ja, ik denk dat mensen die de wederkomst van Christus meemaken als gelovigen, dat die leven tot aan de jongste dag aan toe. In dit oude lichaam. En daarna worden ze veranderd, uiteraard. En dat is het dan. En als dat zo is, verklaart dat de laconieke uitdrukking in Marcus 13. Ik zeg u, let op voorwaar. Dat wil zeggen, er wordt specifieke aandacht voor gevraagd. Er is wat mee, hè. Voorwaar, ik zeg u dat dit geslacht niet zal voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Maar dat ging nog gewoon over de dingen uit vers 4. De verwoesting van Jeruzalem, de wederkomst van Christus, enzovoorts. Maar het volgende vers luidt, hemel en aarde zullen voorbijgaan. Zodat je moet aannemen dat het geslacht inderdaad reikt tot de jongste dag aan toe. En vandaar dat men het wegverklaard heeft met geslacht betekent dan een bepaald ras. Het Joodse volk zal blijven bestaan tot de jongste dag aan toe, zoiets. Ja. Maar goed, ik hou het gewoon op één generatie. En dan de hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar dat is een oud-Bijbels gegeven. Dat woord van God, dat is onvergankelijk. Dat wil zeggen, het woord zal vervuld worden en deze dingen zullen niet in de generatie van de discipelen vervuld worden, maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat wil zeggen, het zal wis en waarachtig wel gebeuren. En dan vers 32. Van die dag en die uren weet niemand. Waarna de eerste vraag behoort te zijn, welke dag? Het antwoord is de jongste dag. Ja, dat is niet de wederkomst van Christus. Bij sommigen wel. Je kent het verschil niet tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag. Wij kennen het wel en begrijpen dat die dag is de jongste dag. Wanneer hemel en aarde zullen voorbijgaan. En ik lees het vers dus als, maar van die dag en die uren weet niemand. En dan staat er dus het tegenovergestelde van wat men er graag in leest. Want daar staat er, maar van deze dag, van de wederkomst van Christus, zijn er wel die het weten. Ik hoor daar niet bij trouwens, maar dat doet er nou niet toe. Ik weet het niet. Maar dat is de lezing hier. Hè? Van die dag en die uren weet niemand, de engelen ook niet die in de hemel zijn, nog de zoon, dan alleen de vader. Daar is een zeer eenvoudige verklaring op vervolgens. Niet waarom het zo is, maar wel dat het zo is. Het punt is namelijk dat je in de Bijbel leest over een periode na de 1000 jaren, dat wil zeggen vanaf dat Satan weer losgelaten wordt, tot aan de jongste dag. Er wordt uitdrukkelijk beschreven. Daar gebeurt nogal het een en ander, maar we hebben geen flauw idee hoeveel tijd dat in beslag neemt. Dus al kon je alles uitrekenen tot aan het eind van de 1000 jaren aan toe. Ik heb in de Bijbel geen enkele aanwijzing ooit maar gevonden omtrent de tijd tussen het einde van de 1000 jaren en de jongste dag. Ik heb wel de indruk gekregen dat het ook 1 generatie is, zal ik maar zeggen. Maar ja, wat betekent het begrip generatie eigenlijk dan? Ja, betekent dat 40 jaar of 1000 jaar? Ja, precies. Ja, dat weet ik dus ook niet, dus dat zegt me verder niks. Er wordt niks over vermeld. De vraag is of de Heer het nu weet. Het antwoord is ja, natuurlijk wel. Maar je moet begrijpen dat de Heer hier op aarde is en het dan zegt. En als mens, ja. En als profeet. Maar als God het niet bekend maakt aan zijn profeet, deze profeet, weet deze profeet het dus ook niet. En het feit dat hij het niet weet, is een sterke indicatie voor het idee dat je het dus ook in ieder geval in het Oude Testament niet kunt vinden. Anders had hij het wel gevonden, is het idee. Lijkt mij. Je kunt overal een spel tussen proberen te prikken, natuurlijk. Maar je moet ook dit soort dingen willen begrijpen, uiteraard. Hè. Hoe dat ook zij, dit is een tamelijk systematische uiteenzetting. Een smalle lijn die uitgezet wordt, maar dat heb ik aan het begin van de avond gezegd. Natuurlijk is het een smalle lijn. Meer is niet nodig, want als je die lijn hebt, dan kun je alle andere profetieën in dat kader plaatsen. Nee, niet binnen dat tijdbestek, maar wel binnen het tijdbestek vanaf het begin van de 70e week tot aan de jongste dag aan toe. Daar moet je het tussen kunnen plaatsen inmiddels, want je hebt een groot logisch schema gekregen. En dat krijg je in Matthäus, Marcus en in Lucas. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, want het is alweer de hoogste tijd geweest. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw profetisch woord. We danken u dat u ons op de hoogte stelt van uw werken. U hebt ons uw vrienden genoemd en u maakt ons bekend wat u doet en wat u doen zal. En ook wat u gedaan hebt in het verleden. We danken u dat we de grote lijnen daarin mogen kennen en herkennen. We mogen zien hoe die alles samenkomen in de openbaring van Jezus Christus. In de wederkomst van Christus in grote kracht en heerlijkheid. Om zijn heerlijkheid daadwerkelijk te openbaren, zelfs nog in deze oude wereld. We danken u dat we daarna mogen uitzien, omdat het ook onze toekomst is. Ongeacht wanneer dat zijn zal. Omdat u ons geroepen hebt om deel te hebben aan de openbaring van Christus zelf, opdat wij in heerlijkheid met hem zouden geopenbaard worden. Wij danken u dan dat dat ons leven bepaalt en dat wij die levende en zalige hoop hebben. En daarom ook vragen we u, wees u ons nabij met uw woord en met uw geest, opdat dit woord niet alleen in onze harten geplant zou worden, maar daadwerkelijk ook onze zielen zou zalig maken. Opdat het onze hoop en verwachting zou richten op de toekomst die voor ons niet onzeker is, maar integendeel vast is en vast ligt in de persoon en het werk van onze Heiland. Wees u dan ons nabij, met uw genade, om Christus wil. Amen.